Vervolgens lezen wij Job, hoofdstuk 2. Het Bijbelboek Job, daarvan het tweede hoofdstuk. En dat gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen.
Wederom was er een dag als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen. Dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heere te stellen. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, Godvrezende en wijkende van het kwaad. En hij houdt nog vast aan zijn oprechtigheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt, om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heer en zeide, huid voor huid, en al wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan, zie, hij zij in uw hand, doch verschoon zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heeren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een potscherf om zich daarmee te schrabben en hij zat neer in het midden der as. Toen zeide zijn huisvrouw tot hem, houdt gij nog vast aan uw oprechtigheid? Zegen God en sterf. Maar hij zeide tot haar, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden, als dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elifas, de Temaniet, en Bildad de Suïd, en Zofar de Namaatiet. En ze waren het eens geworden dat ze kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet en hieven hun stem op en weenden. Daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. Alzo zaten zij met hem op de aarde 7 dagen en 7 nachten, en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was.
Geliefde gemeente, de eerste emigranten in Canada hadden het heel moeilijk. Dan heb ik het niet over de naoorlogse emigratie, maar de emigratie in de 19e eeuw. Toen kwamen ze in de prairies, meer in het westen van Canada. En ze kregen zo'n 100 hectare toegewezen van de regering. En dat moesten ze ontginnen. Maar het was een hard bestaan. Als ze na 5 jaar een redelijke boerderij hadden opgebouwd, mochten ze het houden. Velen gingen terug, konden het niet redden. Er waren grote moeilijkheden. Er waren vreselijke zandstormen. Er was droogte. Er waren ook prairie branden, dat alles verzengde. Dat was allemaal heel erg, maar het zou nog veel erger worden. Want in 1875 kwam er een ontzettende sprinkhanenplaag. En toen is 500.000 vierkante kilometer kaal gevreten. In het westen van Canada en in de Verenigde Staten. In de Canadese provincie Manitoba hebben ze toen in 1875 dankdag maar afgelast. Want er was niets voor om te danken, zeiden ze. Er was geen gewas meer op het land. Alles wat groen was, was weg. Geen bladeren, geen groente. In die buurten brak toen ook scheurbuik uit, omdat er geen vers groente was. 20 jaar na die tijd waren de sprinkhanen uitgestorven. Want ze waren in staat om de broedplaatsen van deze sprinkhanen te ontginnen. En daarmee hield die vreselijke plaag op. Job was een man van God. Hij vreesde de Heere. En hij deed wat recht was in de ogen van de Heere. En Job, hij had 10 kinderen... Hij was de rijkste man van het oosten. Hij was heel bekend. Hij stond in aanzien bij het volk. En toen kwamen er rampen in zijn leven. Op 1 dag, als een beesten waren weggeroofd of gestolen. Of verbrand. Het was verschrikkelijk. Wat een ramp. In 1 dag alles kwijt. Maar het zou nog veel erger worden. Want toen kwam er een boodschapper, dat weet u uit Job 1, hem vertellen dat al zijn kinderen, 10 kinderen, op 1 dag... in een wervelstorm wat neerstortte op dat huis waar ze waren. En al die 10 kinderen vermorzeld, dood. En toen zei Job, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Naakt ben ik uit de moederschoot voortgekomen en naakt zal ik daar wederkeren. Geloofd, zij de naam des Heren. Dat was allemaal heel erg. Maar het zou nog erger worden. En dat lezen we hier in het 2e hoofdstuk van het boek Job. Want toen zou er nog een vreselijke beproeving komen. En daar denken we nu met elkaar over na. Jobs beproeving. Het was toegenomen. Het werd aanvaard en het werd beweend. Jobs beproeving, het werd toegenomen, het werd aanvaard en het werd beweend. Job, wie was hij eigenlijk? Hij was een man. Heeft hij echt geleefd? Jazeker. Daarvoor is er overvloed van gegevens uit de schrift. Zijn naam wordt genoemd. De namen van verschillende van zijn kinderen worden later genoemd. Hij woonde ook in het land, wordt aangegeven, waar hij woonde in het oosten, het land Uz. En waar lag nou het land Uz? Dat lag waar tegenwoordig Jordanië ligt. Uz was het land waar wat later Edom genoemd werd. Zo ten oosten van de Dode Zee. Daar wijst de schrift op. Jeremia spreekt daarvan. Van het land Uz. En maakt een vergelijking met het land Edom. En zo weten wij het land waar hij gewoond heeft. In het oosten. Daar achter de Dode Zee. Dat was toen een welvarend gebied. Met vele gewassen. En wel bewaterd. Het was welvarend, dat is het nu niet. Maar daar heeft Job gewoond. En hij wordt ook genoemd in de schrift op andere plaatsen. De Heer Jezus citeert ook een tekst uit het boek Job. Dat waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden, de aasgieren zich verzamelen. Dat is een citaat uit het Bijbelboek Job. En u weet ook dat Ezechiël Job vergeleek met Daniël. Daniël was een tijdgenoot van de profeet Ezechiël. En hij vergelijkt Daniël met Job. Dat ze godvrezende mensen waren. En u weet ook vast uit het Bijbelboek Jacobus dat we van de lijdzaamheid van Job gehoord hebben. Job was een bestaand persoon. En hij heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Hij stond 's morgens op. En het was een feestdag. Want een van zijn kinderen was jarig. En die nodigde al de andere kinderen uit, ook de zusters. Dat was toen niet altijd gewoon. Dat de zusters ook uitgenodigd zouden worden. Maar die kinderen van Job deden dat wel. Het was een goed gezin. Dat was een godvrezend gezin. Job hield godsdienstoefeningen. En heeft offers gebracht voor het welzijn van zijn kinderen. En op die ochtend stond hij op en alles leek zo mooi te zijn. Welvarende boerderijen. En aan het eind van de dag was alles weg. Dat was erg. Maar het zou nog erger worden. Maar wat gebeurt er? De duivel komt in de hemel. Nou, wat doet de duivel in de hemel? Hij heeft daar toch niets te zoeken? Ja, toch wel. Wat heeft hij daar te zoeken? Hij is de aanklager van de broederen. Dat leest u ook in het Bijbelboek Zacharia. Dat hij de hoge priester Jozua heeft aangeklaagd. En waarom klaagt de duivel mensen aan? Omdat God gezegd heeft, de ziel die zondigt, die zal sterven. En dan zegt de duivel tegen de Heere, die man heeft gezondigd. En die heeft gezondigd, ze moeten sterven. Dat hebt u zelf gezegd. En zo is de duivel de aanklager van de broederen. Maar komt hij daar nu nog? Nee. Want in het Oude Testament was er nog geen bloedstorting. Was er nog geen offer dat aan Gods recht voldeed. Dat was nog niet gebracht. Maar toen de Heer Jezus kwam, hij heeft het volkomen offer gebracht. En nu is er geen aanklacht meer tegen de kinderen Gods. En nu kan de duivel daar niet meer komen. Want nu gelden zijn aanklachten niet meer. En daarom zegt de Heer Jezus ook, ik zag de duivel als een bliksem vallen uit de hemel. Maar in die tijd kon de duivel daar wel komen. En het is niet zo dat de duivel het woord kan nemen. Nee, hij stelt zich samen op met de zonen Gods. En die zonen Gods, dat zijn de engelen. En ze wachten totdat God hen toespreekt, dan mogen zij spreken. En zo zegt de Heere tegen de duivel die opnieuw verschijnt in hoofdstuk 1, dat weet u ook, verschijnt hij ook. En daar neemt ook de Heere het woord. En dan vraagt hij aan de duivel, wat heb je allemaal gedaan? En dan zegt de duivel, ik ben heen en weer gegaan op de aarde, op en neer, heen en weer. Ja, dat is nou de ijdelheid van de duivel. Al zijn werken lopen op niets uit. Ijdel gedrag. Straks houdt hij niets over. Ook geen macht. Niets meer. Nu heeft hij nog macht. Maar alles uiteindelijk wat hij doet is ijdel. Dat komt tot uitdrukking door het antwoord. Hij gaat heen en weer. En dan zegt de Heer, hebt u mijn knecht Job ook gezien? Die godvrezend is. En eerder heeft de duivel al gezegd, nou, als u, hij dient u omdat u hem zegent. Als u die zegeningen wegneemt, dan zal hij u wel vervloeken. En toen heeft de Heere gezegd, oké, ga je gang. Maar je mag niet aan hem komen. Toen heeft de duivel alles weggenomen. Maar Job eerde God. Hij zondigde niet. En nou in hoofdstuk 2 komt de duivel weer. En dan zegt de Heere weer, waar ben je aan het doen? Waar ben je geweest? Op en neer, heen en weer, niets. Heb je ook mijn knecht Job gezien? Die onrecht is aangedaan omdat je mij tegen hem hebt opgehitst. En wat heeft hij gezegd? Nou, dan zegt de duivel, ja, maar als u nou, dan zegt de duivel, ja, huid voor huid. En al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Dus strek nu maar uw hand uit naar zijn leven. En zie wat hij dan u zal zeggen. Dan zal hij u vast wel vervloeken. En dan neemt de Heere dit aan en zegt, ga je gang. Je mag hem slaan met ziekte, maar je mag zijn leven niet wegnemen. En zo is de duivel ingegaan. En heeft Job geslagen met een verschrikkelijke ziekte. Zweren over heel zijn lichaam, van zijn hoofdschedel tot de voetzool toe. Etterende zweren, die jeuken en die pijn doen. Waar pus uitkomt, dat is afschuwelijk. En nou wordt het anders. Tot dusver waren de beproevingen buiten Job. Maar nu komen ze in hem. Job beschrijft ook hoe verschrikkelijk het was. Het was als verrottende beenderen in hoofdstuk 13. En zijn huid werd donker en het ging afrafelen, hoofdstuk 30. En ook schrijft hij dat hij koorts heeft en dat hij depressief geworden is. In hoofdstuk 16 beschrijft Job hoe hij aan het huilen is van de nood. Maar ook in hoofdstuk 7 dat hij slapeloos is, zijn nachtmerries heeft. Zijn gezichtsvermogen wordt minder en zijn tanden beginnen te verrotten. Het is één brok ellende. En wat zal Job nu doen? Kan Job het nog volhouden? Te beseffen dat de Heere goedertieren is, te midden van deze grote nood, kan hij de fysieke pijn, kan hij dat dragen? Zal hij nu harde gedachten van God hebben? En wat doet Job? Hij pakt een potscherf en hij gaat in de as zitten. En hij gaat zich krabben met die potscherf over heel zijn lichaam. Job zit op de ashoop. Want u moet weten, buiten die steden, in die tijd was er altijd een soort afvalhoop. Waar mensen hun afval neerstorten. En er werd verbrand en er was altijd brand en er kwamen... Ook as natuurlijk en steeds meer as. Nou, daar gaat Job naartoe. En daar zit hij neer te midden van het as. Hij is overweldigd door al de ellende wat hij heeft. Het zitten in een as is een teken van ontzetting, van verwerping, van eenzaamheid. Job is ziek. Vreselijk ziek. Er zijn mensen die zeggen dat christenen niet ziek hoeven te zijn, maar dat is niet waar. Want de apostel Paulus zegt tegen Timotheus, van uw maagziekten kunt u beter een beetje wijn nemen. En ook dat de Epafroditus, een gezegend dienaar van het woord, was ook ziek, tot zelfs tot de dood toe. En Paulus zelf had ook een doorn in zijn vlees. Dat was waarschijnlijk ook een lichamelijke pijn die hij heeft om hem klein te houden en ootmoedig te houden. Ja, ook Gods kinderen lijden. Ook Gods kinderen worden ziek. Het is wreed om te zeggen, je hoeft niet ziek te zijn als je maar gelooft. Dat is verschrikkelijk. Job, de man Gods, is ernstig ziek. En waarom is zijn ellende toegenomen? Job weet niet waarom. Wij weten wel waarom. Job weet niet wat er zich heeft afgespeeld in de hemel. Maar wij weten dat wel. Maar waarom is het dat Gods kinderen soms lijden? Nou, soms weten wij het antwoord niet. Soms weten wij het niet. En dan hebben we die vragen voor de Heere neer te leggen. Soms krijgt u daar antwoord op. Soms na verloop van jaren krijgt u er antwoord op. Soms bewaart de Heer ons voor iets anders wat erger is, maar we krijgen niet altijd antwoord daarop. Niet aan deze zijde van het graf. Maar er is wel een vergelijking getrokken met lavendel. Misschien hebt u in uw tuin lavendel staan. Als u die bloemen afplukt en u gaat ze samen wrijven, dan komt een heerlijke geur uit. En zo wordt wel eens gezegd, als nou Gods kinderen lijden en in de verdrukking komen, dan komt er toch ook een vrucht uit voort. De Heer Jezus heeft zelf veel geleden. En het was uiteindelijk voor de heerlijkheid van God. En de Heere zei tegen Ananias dat apostel Paulus, hij heette toen nog Saulus, maar dat hij veel zou lijden voor de zaak van de Heere Jezus. Maar zo werd Gods heerlijkheid vergroot. En soms kan het zijn in het leven dat Gods kinderen door moeite heen gaan en lijden, maar dat er wel een vrucht aan verbonden is. Dat ze juist door de nood, dat ze vruchten gaan dragen van verootmoediging en van liefde en van geduld. En dat ze gering van zichzelf denken, dat ze hun afhankelijkheid beseffen. En als ze dat lijden niet hadden gehad, dan zouden ze trots worden en hoogmoedig. En denken ze dat ze alles wel aankunnen. En daarom houdt de Heer zijn kinderen klein. Een man als Spurgeon is ook heel klein gehouden door de Heere. Hij kon zo geweldig preken, Spurgeon, u kunt zijn preken nog lezen, maar hij was vaak zo depressief. Hij had vaak zoveel pijn. Hij riep het eens uit, ik heb zoveel pijn, Heer, en ik ben toch uw kind, u bent toch mijn vader. Kunt u die pijn wegnemen? Dat heeft de Heere toen ook gedaan. Maar hij werd zelf erg verdrukt om zichzelf, zodat hij klein gehouden werd. En zo kan het in het leven zijn dat er lijden is om ons klein te houden. En dat door dat lijden heen er ook een stuk heiliging plaatsvindt. Heiliging, dat u meer getrokken wordt tot de Heere en meer op de Heere gaat hopen. Dat u afhankelijker wordt. En toch mogen we weten dat de Heere geen kwaad doet. De Heere leidt alle dingen. Gods kinderen gaan door soms moeite. Maar de Heere zegt, als we dat verdragen, en zelfs om zijn naams wil kunnen we lijden. En soms kunnen we ook fysiek lijden in ziekten en operaties en ellende, dat we dat eigenlijk weten neer te leggen voor de Heere. En dat we met de Heere dat dragen. Dan zal dat ook gezegend worden. Want als u met hem lijdt, zult u ook met hem verheerlijkt worden. Het is niet nutteloos. Het is niet maar te vergeefs wanneer u lijdt. De Heer heeft daar wel zijn wijze bedoeling mee. Dat zien we niet in dat lijden. Maar er gebeurt niets bij geval. Zoals Psalm 119 zegt, het is mij goed dat ik verdrukt ben geworden. Zodat ik uw inzettingen zou leren. Het is juist in verdrukking dat u geestelijke lessen leert. Maar wanneer alles voorspoedig en gemakkelijk gaat in het leven, dan leert u maar heel weinig geestelijke lessen. Nou, die lessen werden, dat lijden, die beproeving werd toegenomen. Maar die beproeving werd ook aanvaard. Want daar zit Job in zijn grote ellende. En dan zien we de vrouw van Job. De vrouw van Job. Daar hebben we misschien wat negatieve indruk van. Want we weten wat die vrouw van Job tegen Job gezegd heeft. Houdt u nu nog vast aan uw oprechtheid? Denkt u nog dat de Heere goed voor je is? Man, zeg God vaarwel. En er is maar één ding blijft er over voor je. Dat is maar om dood te gaan. Ja, dat was niet goed dat Jobs vrouw dat zei. Maar wat zouden u en ik gezegd hebben? Ik denk veel ergere dingen. Want vergis u niet, die vrouw had ook wat meegemaakt. Ze heeft ook meegemaakt dat al haar kinderen, 7 zonen, 3 dochters, op 1 dag allemaal gedood werden. Allemaal kwamen ze om in een verschrikkelijke ramp. En ze heeft ook moeten meemaken dat al haar goederen, haar welvarende boerderij, werd helemaal in de puin gelegd. Al het vee gestolen of gedood. En toen heeft zij ook God aanbeden. Ja, dat staat er niet. Dat lezen we niet in Job 1. Maar we lezen ook geen negatief woord over haar. Wat zal er geweest zijn voor deze vrouw, dat ze al haar kinderen verloren heeft? En weet u, moeders vergeten het nooit, wanneer hun kinderen sterven. Ik weet van een oude vrouw, die haar man verloor in 1936. Die oude vrouw is nu ook al lang overleden. Maar ze had 2 kinderen. Ze moest jaren verder zonder haar man en toen stierf ook haar zoon. En ze zei tegen mevrouw en ik, ja, die zoon verliezen, dat was het ergste. Dat kon ze nooit echt overgeven of kwijtraken. Haar man stierf, dat was verschrikkelijk. Ze waren 11 jaar getrouwd of zo, 12 jaar getrouwd. Dat vond ze heel erg, maar haar zoon verliezen. Calvijn heeft ook heel veel moeite meegemaakt. Calvijn vond een keer op zijn lessenaar, in de preekstoel, wij zouden preken, een briefje. En op dat briefje stond, we krijgen je wel, maak dat je wegkomt, nu je het nog kunt. Je kunt nu nog ontsnappen. Nou, zoiets las hij op zijn. Het was verschrikkelijk voor Calvijn. Hij moest daar strijden in Genève tegen de magistraten. Ze wilden niet rooms zijn vanwege financiële redenen. Maar ze wilden ook niet echt gereformeerd zijn. En daar moest Calvijn altijd tegenop strijden. En toen vond hij dat briefje. Nou, dat heeft een impact op je. En wat deed Calvijn? Vluchtte hij weg? Nee. Calvijn heeft zich toen verschanst. Hij heeft zich verschanst in de soevereiniteit van God. Dat hij wist dat wat er ook gebeurt en wat mensen ook zeggen, maar in God ben ik sterk. En niets zal gebeuren zonder de raad van God. Calvijn was getrouwd. Maar na enkele jaren stierf zijn vrouw. En toen zijn 2 kinderen die hij kreeg waren ook al gestorven. Toen had hij niemand meer. Groot verdriet. Maar hij versterkte zich in de Heere zijn God. Hij trok zich terug in de soeverein, in het fort. In de burcht van de soevereiniteit van God. Dat God nochtans alles beheerst en bestuurt. En wat er ook gebeurt, ik ben in zijn hand. En toen heeft Calvijn in de loop van 6 maanden 159 preken gehouden over het boek Job. Hij preekte elke dag. Want daarin vond hij de soevereiniteit van God, dat God toch ondanks alles wat er gebeurt in het leven, is de Heere beheerst alles, hij bestuurt alles en daar rustte Calvijn op in die burcht van de soevereiniteit van God. En daar vond hij troost. Hij wist, de Heere zal het voor mij voleinden. En ondanks alles, ook al zie ik het niet, zal de Heere toch doorgaan. En er zijn meer voorbeelden van mensen die vreselijke verliezen hebben meegemaakt. Er was een zakenman in Chicago. Hij heette meneer Spafford. Hij heeft haar grote financiële rampen meegemaakt in 1873. Heel zijn zakenleven, wat zo welvarend was, dat stortte in één. En toen zond hij zijn vrouw en 4 kinderen naar Engeland op een zeilschip. Of een stoomboot was het misschien wel in die tijd. En halverwege dat Atlantische Oceaan was een verschrikkelijke ongeluk. Dat schip botste in een ander schip op. 200 mensen verdronken. En toen kwam mevrouw Spafford eindelijk in Engeland aan. En toen schreef ze een telegram naar haar man. Ik ben gered, alleen. En toen wist Spafford, al mijn 4 dochters zijn verdronken. En toen nam hij de eerste stoomboot over de Atlantische Oceaan. En toen kwam hij op de plaats waar de kapitein hem aanwees, hier is gebeurd. Daar zijn je 4 dochters verdronken. En toen schreef hij een lied, When peace like a river attendeth my soul. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Wanneer de golven over mijn leven heen stormen, en wanneer het lijkt alsof alle vrede is weg uit mijn hart, en wat er ook gebeurt in mijn leven, wat mijn lot is in het leven, u hebt mij geleerd te zeggen, het is wel, het is goed, er is vrede in mijn ziel. Ja, daar is genade voor nodig. Maar toch wil de Heere dat we zo leven. U en ik ook, we zijn geneigd te klagen, te mopperen. Dat moet niet. Dan moeten we ons tegen verzetten. Zoals Paulus zegt in Filippenzen, ik heb geleerd in wat voor situatie ik ook ben, daar tevreden mee te zijn. En dat kan alleen maar wanneer onze ogen gericht zijn op de Heere Jezus Christus. Want hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En niets ontgaat hem. Hij bewijst zijn liefde, omdat hij zichzelf gaf in die verschrikkelijke dood van de hel voor u. U die in Christus bent. En dan mag u weten, al dat lijden van de Heere Jezus, heel zijn leven door, en al die zweepslagen, en al die tranen, en al dat roepen, en al dat genageld zijn aan het kruis, en al dat roepen, en al dat dorst, al dat lijden was nodig om u te kunnen zalig maken. Het was niet een klein stukje, maar alles. En wanneer u dat beseft, en besef wat u verdiend hebt om weggeworpen te worden. Want we hebben God op het hoogst misdaan. We zijn als u de Heere mag kennen. En als u hem aanroept, dan bent u als een brandhout uit het vuur gerukt. En toen heeft de Heere God zijn zoon gezonden. Soms is vergeven moeilijk, hè? Vergeven is moeilijk, hè? Ja. En het kost ons een beetje, ja, ons eigen eer, een beetje ons eigen dunk. En dan moeten we het hoofd gaan buigen en vergeving vragen, vergeving schenken. Ja, het kost ons een beetje, hè. Daarom vinden we dat best moeilijk. Maar we moeten het niet zo moeilijk doen. Wat heeft het God gekost om u te kunnen vergeven? Het dierbaarste wat hij had, Zijn enig geboren, innig geliefd kind, zijn zoon. Weggeworpen. In de hel. Ik ken u niet. Ik geef u geen antwoord. Dat heeft het God gekost. Laten we dat toch maar nooit vergeten. En laten we maar goed van God denken. Ook wanneer er moeite zijn in het leven. Nou, Job heeft het zwaar, heeft het moeilijk en hoe antwoordt hij dan? Nou, dat lezen we in vers 10. En dan zegt Job tegen zijn vrouw, gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Wat een woord, hè. Zouden wij het goede van God ontvangen en niet het kwade ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Zo was Job. Job vertrouwde op de Heere. En dat kwam door Gods genade. Job was opnieuw, kon hij het overwinnen, al die verschrikkelijke aanvallen, kon hij ook alleen maar doen. Doordat hij zag op de goedertierenheid van God. Hij had God lief gekregen. Hij besefte het wonder dat God de zonden vergeeft. Maar dan gaan we verder en dan zien we ook dat er een beproeving wordt beweend. Een beproeving wordt beweend, want dat gaat nu gebeuren. Want het wordt bekend. De mensen daar in Uz hebben elkaar gesproken. Heb je het gehoord wat er met Job gebeurd is? Dat kan niet waar zijn. Ja, echt. Ik heb het gezien. Heel zijn boerbedrijf is in puin. Al zijn kinderen, er zijn al graven, 10 graven. Dat is verschrikkelijk. Mensen hebben erover gepraat. En ook buiten het land van Uz is er over gepraat. Verder in het oosten. En zo hebben ook vrienden van Job het gehoord. Die kwamen uit andere streken. Elifas, de Temaniet. En Bildad, de Suhiet. En Zova, de Naamatiet. Ze kwamen uit verschillende steden. En ze waren overeengekomen om samen Job te gaan opzoeken. Ze kwamen met de vierde persoon, Elihu. En ze kenden allemaal God. Ze aanbaden God. En dat laat ons ook zien, gemeente, dat dit gebeuren zich afgespeeld heeft waarschijnlijk voor Abraham. Er waren nog geen Joden. Job was geen Jood. En zijn vrienden waren geen Joden. Maar het was nog wel in de tijd dat men nog een beslag had van Gods kracht. Dat men wist dat God er was. En men aanbad de God van hemel en aarde. Het zal waarschijnlijk gebeurd zijn niet zo lang na Noach. Toen dat beslag er nog was onder de mensen. Want deze drie vrienden spreken allemaal over God. En Job vreesde ook de Heer. Hij was geen Jood. Sommige mensen zeggen zelfs dat Job het Bijbelboek het oudste boek van de wereld is. Dat zou kunnen, dat kan ik niet nagaan. En ze zeggen waarschijnlijk heeft Mozes het geredigeerd. En ook gegeven aan het volk Israël. Maar in ieder geval, die drie vrienden hebben van Job gehoord, van zijn moeite. En zij kwamen uit het oosten. En Elifas kwam uit de stad Teman. En Teman was bekend voor zijn wijsheid, want in Jeremia 49, vers 7 lezen wij, is er nog wijsheid in Teman. En van koning Salomo wordt gezegd in 1 Koningen 4, vers 30, dat de wijsheid van koning Salomo overtrof de wijsheid van hen van het oosten. Dus ze waren bekend om hun wijsheid. En zo kwamen ze bij Job. Nou, daar is verschillende weken overheen gegaan. Waarschijnlijk maanden. Want ze moesten reizen, ze moesten het eerst horen, met elkaar in contact komen, dan afspreken, we gaan samen naar Job toe. Dat was heel, heel lief van hun. Om samen met Job en met hem mee te leiden. Deze mannen waren ook veel ouder dan Job. Want Elifas zegt in Job 15 dat wij zijn zelfs ouder dan je vader Job. Hoe oud zou Job geweest zijn? 10 kinderen die tot volwassenheid gekomen waren. Misschien was Job wel 50. En waren zijn vrienden misschien in de 70. We weten het niet precies. Maar daar kwamen ze, die goede vrienden, die namen een hele moeite om te komen. En ze zagen hem van de verte daar zitten. In vers 12. Ze zagen hem daar zitten. En toen zij hun ogen van verre ophieven en herkenden ze hem niet. En ze hieven hun stem op. En ze weenden, ze begonnen te huilen. En daartoe scheurden zij in ieder zijn mantel en strooiden stof op hun hoofden naar de hemel. En wat hebben die goede mannen gedaan? Nou, die waren zo wijs, veel wijzer dan wij zouden geweest zijn. Die gingen naast Job zitten en ze zeiden niks. 7 dagen lang. In die tijd de tijd voor rouw. Voor een kind van 7 dagen. En ze hebben 7 dagen naast Job gezeten in de as. En ze hebben geweend. Ze zeiden niks. Ik weet van iemand uit Hamilton die een kind verloren had. Het was in de tijd dat dominee Den Butter daar stond. En dominee Den Butter bracht een bezoek. En die vriend van me die zei dat was wel zo'n zegen. Dat dominee Den Butter bij ons kwam. Ons kindje was gestorven. Hij kwam bij ons en hij zei niks. Hij weende met ons. En er was genoeg. Meer hoefde ook niet. Hij zal wel gebeden hebben enzovoort. Maar soms alles wat we zeggen helpt niets, maar het leed mee te dragen en mee te huilen, dat helpt. En dat hebben die vrienden van Job gedaan. En wanneer wij verdriet hebben, mogen wij het neerleggen voor de hemelse hoge priester. Want hij is vol medelijden, de medelijdende hoge priester. Hij kan ware troost geven. Hij vertroost vanuit zijn woord. Hij kan verrassen tot ons spreken. Dat bepaalde verzen, zoals iemand sprak deze week, die zo vertroost was, vanuit een psalm en dan de ene tekst naar de ander, kwam op haar toe en het gaf haar zo'n vrede. Vrede die ze niet begrijpen kon. Zo troost God. En geeft zicht op zijn leiding, op zijn soevereiniteit, op zijn zorg, op zijn goedertierenheid. De hemelse hoge priester weet het schreiend hart dat tot hem vlucht te vertroosten. En hij kan u bij uw rechterhand nemen. En u leiden en u bemoedigen ook voor de toekomst. Dat er een perspectief geopend wordt, dat u nog verder kunt gaan. En dat we mogen weten dat alles wat in dit leven gebeurt is niet het einde. Het blijft niet zo. Maar dat er een heerlijke toekomst bereid is voor Gods kinderen. Calvin schreef een traktaat over de toekomstige heerlijkheid van de kinderen Gods. En daar mogen wij ook over denken. Dan moet u niet denken, dat mag niet en dat moet u maar uitstellen, dat is voor straks. Nee, dat mag u doen tot bemoediging van uw vermoeide ziel. Dan mag u nadenken over de schoonheid, dat de hemel dat niet is dat men daar in steriele kleding blijft staan. Zijn kinderen die denken, dat zal 1 lange kerkdienst zijn, de hemel. Nee. Nee, het zal grote vreugde zijn. Er komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. En daar zal God wonen met zijn volk. En uit Romeinen 8 kunnen we afleiden. Er zullen ook dieren zijn. Ik weet niet hoe, ik kan dat ook allemaal niet uitleggen. Ik begrijp dat ook allemaal niet. Maar God verlaat nooit het werk zijner handen. Ook de schepping niet. En het wordt alles volmaakt, rein en heerlijk. En hij zal al de eer ontvangen. Zonder één smet van zonde tot in alle eeuwigheid. We kunnen niet begrijpen. Het zou vreselijk zijn als we zouden weten. Het zou stoppen. Maar het stopt nooit. Het is volmaakte vreugde. Soms, heel soms kunt u er iets van proeven. Als u iets van de nabijheid van de Heere in uw leven ervaart en smaakt. En dan is het zo goed. Dan wou u dat wel vasthouden, nietwaar? Dan wou u daar wel blijven. Nou, dat is een voorsmaak wat de Heere u geeft. Van de heerlijkheid die hij zal geven. Die zo groot is dat Paulus die verschillende malen daar een diepe voorsmaak van gehad heeft, gezegd heeft dat al het lijden van deze tegenwoordige tijd is niet te waarderen, niet te vergelijken met de heerlijkheid die geschonken zal worden. En de Heere geeft genade, troost om daarop te letten. Droefheid. Droefheid over zaken van het leven. Maar er is ook een andere droefheid. En die behoren we allemaal te kennen. Het is niet zo dat rampen ons allemaal treffen. Gelukkig niet, God is ook barmhartig. Velen worden gezegend. En dat er geen calamiteiten gebeuren. Maar er is wel een droefheid en een rouw. Die we allemaal moeten kennen. En dat is de droefheid naar God. Dat is omdat u en ik tegen God gezondigd hebben. Dat we hem niet eren zoals we moeten. En voor een onbekeerd mens geldt het helemaal. Het is een zegen als u de kerk zou verlaten en zou beseffen, maar ik ken hem niet, ik dien hem niet. En als ik heel diep in mijn hart kijk, weet ik heel goed of de Heere daar het laatste woord heeft en of de Heere daar alles aanstuurt of dat ik mijn eigen leven wil leiden. Dat weet u heel goed. En als u het zo ver in uw leven is dat er geen overgave aan de Heer is en geen stil vertrouwen op hem, dan hoop ik dat u de kerkgebouw verlaat in diepe droefheid. Want u gaat verloren. Terwijl u de weg geweten hebt. En dan moet u een stil plekje gaan opzoeken vandaag. En moet u daar maar beginnen uw hart uit te storten. En doet u vanavond nog een keer en morgen weer. En u houdt die indrukken vast. Want ik moet u kennen. Ik moet tot bekering komen. Ik moet met u door het leven gaan. En heel mijn leven moet aan uw voeten liggen. Doe maar met mij wat u wilt. Zolang uw naam maar verheerlijkt wordt in mijn leven. En zij die die overgave aan de Heere door genade mogen kennen, zullen gelijk ook droefheid kennen, omdat ze de Heere niet dienen zoals ze moeten. En dat geeft smart. En dat moet eigenlijk de ergste smart in het leven zijn. Dat ik u niet dien zoals ik moet. En daarom behoren wij droefheid te hebben. Zoals de Heere Jezus zei tegen de wenende vrouwen van Jeruzalem: u hoeft niet over mij te wenen. Ween maar over uzelf en over uw kinderen. Laten wij dat wenen maar kennen. En zo voor God terechtkomen. En dan is die God zo machtig dat hij wonderen bewerkt. Want de ziel die schreiend tot hem vlucht, vindt ontferming. Want hij zegt: zoekt en ge zult vinden. Amen.